Welkom bij de 39e aflevering van de Enzoon podcast.
Ja, welkom. Ik zit hier aan een vreemde tafel, moet ik zeggen.
Ja, dat klopt.
Ja, maar ik voel me welkom. Dat is heel fijn. Als ik naar buiten kijk, echt, we zitten hier midden in het bos.
Heerlijk, hè?
Mooie vogels. Ik denk, oh, wat zou het heerlijk zijn om op een onbewoond eiland te zitten. Niks verder om me heen dan die mooie vogeltjes. Hoe zou jij dat vinden?
Op een onbewoond eiland?
Ja, gewoon alleen met je gezin, verder geen gedoe.
Ja, ik denk dat ik het zie als heel veel gedoe. Omdat je moet je basis weer op orde krijgen. Dus je moet weer op zoek gaan naar je voedselvoorziening, het dak boven je hoofd. Of onderdak in ieder geval. Ja. Dus als je een gezin hebt, wordt het alleen maar uitdagender. Want dan heb je niet één persoon om voor te zorgen, maar een hoop meer.
Ja.
Dus ik zie een hoop uitdagingen dan.
Heel veel werk.
Heel veel werk.
Ja.
Ja.
Want je weet helemaal niet, hoe kom je aan zaadjes om te zaaien? In de grond die je dan moet ontginnen.
Onbewoond eiland is, waar ga je naar kijken?
Je begint met de kokosnoot die je niet kunt hakken.
Ja, hoe ga je die open krijgen?
Ja, niet.
Ja, dat is een uitdaging.
Ja,
dus
het maken van gereedschap.
Welke tools heb je al?
Ja.
Hoe ga je andere tools...
Wat heb je in je leven opgedaan om dat te kunnen?
Ja, ik denk dat mijn scouting-achtergrond niet genoeg is.
Ik denk het ook.
Ja. Dus ja. Ik hoop wel dat ik wat spulletjes bij me heb, zodat we dan
ja, maar in ieder geval een start kunnen maken. Weet je nog dat wij Survivor keken?
Oh, ja.
Ooit vroeger. Ja, die mensen mochten niks meenemen.
Nou, ze hadden bijna niks. Een paar kleding, heel weinig. Maar
heel weinig
echt heel
kleding.
Weinig, inderdaad. Ja. Maar goed, ze zaten natuurlijk in een paradijselijke omgeving.
Wat en ze kregen
echt
supermooi
eten. Is.
Vond ik ook zo.
Nee.
Dan moesten ze verdienen met een spel of zo.
Ja, precies. Als ja. De Survivor had... Robinson Crusoe is gebaseerd, hè? Expeditie Robinson.
Ja.
Dat Nederlands programma. Dat is gebaseerd
op die Survivor.
Op Survivor.
Oh ja, die heb ik nooit gezien. Maar die Survivor, die heb ik toen samen...
Dat is de original.
Ik werd er zo door aangetrokken, doordat jij dat keek.
Dus wij keken het samen.
Ja.
Ja, dat was echt leuk.
Ik vond het ook leuk.
Het ging over dat ze allemaal uitdagingen hadden, challenges.
Yeah.
En als je die challenge dan als team of soms individueel goed aflegde, dan kon je daar dingen mee verdienen. En er waren ook altijd soort van tokens of jokers die je kon vinden. Immunity.
Yeah.
Ja, dan kon je dus niet eruit gegooid worden uit het spel.
Oh man.
En uiteindelijk moest je de sole survivor zijn. Hè, de enige overwinnaar.
Ja, okay.
Maar het eindigt met dat je 3 mensen in de finale hebt. En iedereen die eruit is gestemd door alle anderen.
Ja.
Hè, dus je stemt elke keer iemand eruit. Die moeten dan op jou stemmen.
Ja,
dat
en,
jij
en
het
daar
het
had
beste
je een
hebt
bondje
gedaan.
Mee.
Ja, maar
ja,
als je iemand eruit hebt gestemd...
Vreselijk. Ja. Zo vreselijk, want je moet eerst binding vinden met mensen om bepaalde doelen te bereiken.
Ja.
En vervolgens moet jij wel als enige eindigen om die $1 miljoen te verdienen. Dat was toen.
1 miljoen. Ja, de winnaar krijgt 1 miljoen.
Ja, dus je moet ook gemeen spel spelen. Mensen bedriegen.
Ja, nou ja, dat doet
dat
me denken
vond ik nooit zo leuk.
Aan een heel seizoen waarin 1 iemand dat dus niet deed.
Ja, een leuke jongen om te zien.
Ja, hij was ook christen en hij was eigenlijk wel bijzonder. Er was een seizoen met de Redemption Island. En Redemption
nee,
is...
Nee, maar het eiland was er toch vaker?
Ja, nee, ja
oh,
maar goed, niet alle seizoenen hadden
nee,
dat.
Nee, dat is waar.
Maar dit seizoen had Redemption...
Was een eiland verderop?
Ja, was een Redemption Island. En als je dus eruit was gestemd... dan moest je elke keer met de volgende die eruit was gestemd, moest je van die...
Competen?
Ja, een challenge doen.
Ja.
En dat was individueel. En als je dan...
Als je dan won, bleef je op Redemption Island.
Precies.
En maar je kreeg daar geen eten, want hij ging zijn eigen voedsel bij elkaar. Want dat vond ik zo knap.
Ja, je kreeg zo'n visspeer.
Ja. En hij had daarmee thuis zich voorbereid. Of
hij wist gewoon, hij kon dat zo.
Hij zwom onder water minuten en hij kon echt vissen.
Maar het grappige is dus, hij was aan het begin meteen geïdentificeerd als, hoe noem je dat? Threat. Als
bedreiging.
Bedreiging.
Omdat... Wat was zo'n aardige knul? Ja, juist.
Daarom juist. Want dat is het lastige aan dit spel.
Dat weet ik dus niet meer. Was hij een bedreiging?
Hij was meteen... Ja, want hij was heel snel naar dat Redemption Island.
Ja, dat is waar.
Dus hij...
Want hij heeft daar heel lang gezeten.
Hij heeft daar heel lang gezeten. Dat was ook heel knap. Hij was supergoed. En normaal... Dat was ook wel uniek aan dat seizoen. Want normaal stem je eerst een beetje de lichamelijk zwakkere eruit. Waarom? Omdat je als team, je begint soort van in teamverband.
Ja, ja.
Dus je wilt het sterkste team hebben. Dus
waardoor
je liefst,
dus verder komt.
Ja, dus je wilt het liefst van het andere team eruit stemmen.
Ja.
Maar als je dan iemand van toch van jouw team eruit stemt, dan in ieder geval de zwakste.
Zwakkere en niet de sterkere.
Ja, precies.
Ja.
Want je hele team is afhankelijk van... ook de zwakste schakel, om het maar even zo te zeggen. Dus je zag vaak dat de mensen die lichamelijk een beetje achter bleven...
Ja, of vrouwen waren. Oh. En sommige dingen niet konden tillen.
Ja, maar ook andere... Kijk,
zwakheden.
Het mooie van Survivor is dat het niet alleen om kracht gaat. Een deel
maar
wel.
Maar ook om slimheid.
Maar ook om soms een bepaald type doorzettingsvermogen of motoriek.
Maar ook intellect. Want sommige spellen die ze deden, puzzels. Dat ik dacht van... Ik zou er nooit uitkomen. En
nee,
sommige
mensen
heel slim waren.
Ja,
echt heel slim.
Dus je had van alles wel wat nodig. Maar deze gast was zo goed in challenges... dat iedereen dacht, die moet eruit. Dus zelfs voordat de zwakkere eruit werd gestemd...
Dat was hij kwijt, ja.
Moest hij er al uit. Dat was iedereen bijna unaniem over eens. Want iedereen vond hem aardig. En hij was supergoed. Dus iedereen dacht, ja, dan kan ik nooit winnen met hem in het spel. Dus ze hadden hem supersnel...
Maar hij won toch?
Nou ja, hij werd eruit gespeeld. Hij werd heel snel eruit gestemd. Nog voordat de zwakkere, om het maar even zo te zeggen, eruit werden gestemd. En toen kwam hij op Redemption Island.
Ja.
En hij bleef maar winnen. Hij bleef maar op Redemption Island.
Iedere keer als er iemand kwam bij hem, dan vonden ze een hele relaxte man die helemaal voor zichzelf zorgde.
Maar meer dan dat, ook echt met hun in gesprek ging. Met diegene.
Ja, meteen verbinding.
En verbinding had. En eigenlijk, hij zag iedereen komen en gaan.
Ja, en hij hoorde dus hun verhaal, hun frustraties, alles. En hij was een soort van plek waar ze terecht konden met hun allereerste frustratieverhaal.
Hij was echt een psycholoog ongeveer, want iedereen kwam bij hem en hij ging gewoon vissen en zorgde voor voedsel voor hun ook.
Maar hij begon ook over God. Als
hij
God
bad voor
en
hun.
Hij zei, zal ik met je bidden? Ja.
Ja.
Dat vond ik heel mooi.
Hij was zo'n sterke persoonlijkheid. Hij loog ook niet, wat heel actief in dat spel natuurlijk gebeurt.
Ja.
Want je moet bondjes creëren en dan moet je toch weer ergens verbreken. En je moet achter mensen rug om dingen doen en
precies,
zo.
Precies, of je houdt dingen achter.
En hij deed dat niet. En toen uiteindelijk met Redemption Island kom je bijna voor de finale weer terug.
Ja.
En hij had dus al die challenges van iedereen die dus ook eruit was gestemd, had hij gewonnen. Ook van de wat latere en dus de wat sterkere. En hij was knijtersgoed. En toen kwam hij dus uiteindelijk terug. En iedereen vond ook dat hij dat natuurlijk had verdiend. Want als je vanaf het begin eruit bent gestemd en dan alles overleeft, elke individuele challenge elke keer haalt en dan terugkwam. Maar ja, iedereen realiseerde zich ook dat hij dus automatisch zou winnen. Want het einde van het spel is iedereen die dus eruit is gestemd, moet uiteindelijk gaan stemmen wie de winnaar moet zijn.
Ja.
En iedereen zat echt zo, ja, maar dan dus die laatste paar mensen zaten zo van, ja, maar dan kunnen wij nooit winnen.
Nee,
met hem
exact,
nog
exact.
In de finale. Kunnen wij nooit winnen. En toen is hij dus eigenlijk direct er weer uitgestemd. Toen hij terugkwam.
Oh ja. Heel naar. Wat mij van hem opviel was dat hij geen heimwee had. Hij was helemaal thuis bij zichzelf.
En thuis bij mensen.
Hij ook.
Ja.
Het maakte niet uit.
En dat sprak hij ook altijd uit, want hij verwachtte het van de Heer, zoals hij het zei.
Ja,
weet je wel?
Ja, inderdaad.
Zo van, nee, de Heer zorgt voor mij. En,
ja.
En dan komt het goed.
Ongelooflijk. Ja. Zo mooi eigenlijk.
Ja. Die afhankelijkheid en vanuit daar die enorme rust. En hij was ook alleen maar bezig met dat onderdak en het eten. En dat was helemaal niet voor hem heel ingrijpend.
Nee, het was omdat maar hij zich vreselijk goed had voorbereid.
Hij was...
Ja, en supergezond. Ja. En hij deed dat gewoon.
Maar als mensen langskwamen, dan ging hij ook voor hun even vissen. En dan ging hij voor hun koken.
Ja.
Zo van, welkom op mijn eiland, weet je wel. Ik vind het fijn dat je bent, maar helaas zal je waarschijnlijk ook weer gaan. Want... hij leefde gewoon vanuit de overtuiging van dat het altijd met hem wel goed kwam.
Ja.
En daarmee eigenlijk ook wel dat hij de volgende challenge wel weer zou halen. Maar ook van als het niet zo zou zijn,
is het ook goed.
Dan is het ook goed. Want hij genoot gewoon van elk moment. Elk moment.
Oh ja, dat weet ik nog.
En wat ik het mooiste eigenlijk vond was, die finale is altijd weer terug in de studio in
de allerlaatste bijeenkomst.
En niet meer in dat gebied. Dus dan, die tallies die worden dan verzameld en dan wordt dat meegenomen naar de studio. En dan wordt degene die heeft gewonnen bekendgemaakt, de Soul Survivor.
Ja, dat weet ik nog.
En dat is 1 miljoen dollar. Dat is natuurlijk fantastisch als je dat wint. Maar er is ook een publieksprijs. En ja, er kon maar één zijn die natuurlijk won. Ja. En dat was hij.
Ja.
En het grappige aan die publieksprijs is dat 10% is van die 1 miljoen.
Oh.
Dus dat is een ton.
Oké. 10%?
Ja, 10%.
Dat doet me ergens aan denken. Die 10%.
Waarom?
Nou ja, christenen geven 10% van hun inkomen aan goede doelen. Of
waar komt dat vandaan?
Dat komt weer uit de Bijbel.
Uit de Torah.
Uit de Torah. Dat is een wet dat je als je een Israëliet bent, dan gaf je in die tijd het allereerste van je oogst.
Ja.
Het allereerste van je kudde, wat geboren werd, het mooiste, het eerste, het moest gaaf zijn, aan God. Maar dat ging natuurlijk naar de Levitische mensen, de priesters van het volk, die geen land hadden en geen kuddes hadden. En die dus aten van het altaar van God, zeg maar.
De volledige afhankelijkheid van dus God en van het volk.
Wat een mooie link dat hij dus een tiende kreeg. Want hij was eigenlijk de priester
de priester.
Ja, want hij hoorde de verhalen, hij bad voor ze. Het is toch ongelooflijk?
Ja.
Maar eigenlijk is dat nooit weer zo mooi. Want daarna
vond ik er niks
meer aan. Vond ik er niks meer aan. Omdat er was een dimensie toegevoegd daarvoor, die zo bevestigde dat ik in de goede hoek zit of zo. Dat gevoel van, oh wauw, zo iemand wil ik zijn. En hij hoort bij mijn club of zo.
Want hij had zo'n verdieping gebracht in het spel, dat de rest daarna gewoon oppervlakkig voelde.
Precies dat. Dat was het. Zo van, nou, dan is dat bedrog is niet zo leuk meer of spannend of aantrekkelijk meer als wat hij gebracht heeft in dat spel.
Ja.
Want dat was gewoon zo uniek prachtig. Dat je en sterk bent, en slim, en ook niet beïnvloedbaar. Weet je wel, hij was niet beïnvloedbaar voor dit soort schemes, zeg maar.
Nee.
Wauw.
En het grappige is, wat ik vind hem zo op Jezus lijken.
Nou, maar zo wil ik zijn.
Ja,
ik
vond hem zo op Jezus lijken.
Ja.
Dat juist zijn, waardoor mensen hem prettig vonden, ook zagen als dat hij dus een bedreiging was.
Exact.
Omdat hij bracht daar een bepaalde heling. Mensen voelden zich volledig op hun gemak bij hem. En realiseerden zich dat hij eigenlijk al had gewonnen. Ja. Dat was het. Dus aan het begin realiseerden ze... Hij deed één keer mee met een challenge en zij dachten, oh, hij heeft al gewonnen.
Wow.
En dan kan ik dus niet meer winnen. En het mooie eigenlijk daarvan was, dat is omdat hij leefde vanuit de overtuiging dat het voor hem maakte het niet uit of hij zou winnen of niet.
Een miljoen of niet.
Nee.
Nee, want hij had de buit al binnen.
Want,
gewoon, hij is al rijk met God.
Hij was al... Ja, precies. Ja. Hij wist dat welke overwinning ook behaald moest worden, de grootste overwinning was al behaald. Is al behaald. En dus hij leefde in zo'n zo'n ontspannenheid. En ik denk dat ik vond dat. Ja, nou ja, wat u zegt, daarna was geen enkel seizoen meer hetzelfde. Nee, of exact. Daar, of gelijke.
Nee, ja, ik had geen zin meer om daar mijn tijd dan verder aan te besteden.
Ja.
Ja. Oh, ja. Maar inderdaad, jij zegt dit nu, die analyse van. Hij had al gewonnen. En ik zeg, ik wil zo zijn. Maar ik wil die vijandschap, ik wil die dreiging niet zijn. Maar dat brengt het met zich mee. Ja. Je bent dus, als je op Jezus wil lijken en al thuis bent, zeg maar.
Ja.
Ben je in feite een bedreiging voor mensen in de wereld die van alles en nog wat nastreven.
Ja.
En dan, daar heb ik niet zo'n zin in. Ik wil niet lijden onder het feit dat ik het goede doe.
Ja.
Dat is.
En wat ik zo mooi vond aan de setup met dat Redemption Island.
Ja.
Dat is natuurlijk zo beeldend.
Ja, Redemption.
Redemption. Ja. Hij was gered.
Hij was al gered.
En Redemption is normaal, hè, dat, zoals ook in het spel, dat moet je verdienen.
Ja.
Je moet elke keer die challenge halen. Maar hij leefde uit van dat het al verdiend was voor hem.
Ja.
En dat maakt het zo sterk.
Dat onvoorstelbaar mooi. Ja.
Ik denk ook dat het een unieke samensmelting is van spelelementen die waren in combinatie met hem.
Ja.
Dat het gewoon precies het juiste was. En iedereen wist dat hij niet eigenlijk zou winnen, omdat hij dus eigenlijk die winnaar al was. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat hij stelde niet zichzelf als doel. En die anderen wel.
Exact, daar hadden we het over.
Ja, want als je jezelf als doel stelt, hè, die 1 miljoen moet naar mij, dan moet het ook daarom draaien.
Nee, het grijpt aan dat hebberigheid.
Ja, absoluut. Want het draait uiteindelijk om die 1 miljoen. Jij moet die 1 miljoen toch
verdienen. Ja.
Jij moet die soul survivor worden. Maar hij stelde zichzelf niet als doel om die 1 miljoen te verdienen.
Hij vond het spel op zich.
Hij wilde genieten het van leven. De mensen, de omgeving. Ja. Het was ook paradijselijk natuurlijk.
Ja.
Het avontuur, de uitdagingen.
Ja, alles.
Daar genoot hij van.
Ja.
En hij zette zichzelf in als middel.
Ja.
En als mensen bij hem kwamen, dan was hij er voor hun.
Ja,
en dan ging hij hun verhaal aan horen. En dan vroeg hij of hij voor ze mocht bidden. En mensen die zeiden, ja, ik heb er helemaal niks mee. Die vonden het geweldig dat iemand voor hem wilde bidden, weet je wel. Het was zo'n andere mindset. En daarmee was de overwinning al behaald. Ook al zou die menselijker gezien, vanuit de wereld gekeken, niet winnen.
Nee. Maar ook in de levens van die andere mensen is iets gewonnen.
Ja.
Want er was zelfs een van die gesprekken dat ik me herinner, dat iemand zei, ja, oh, wauw, sta je er zo in? Dat het weer zo'n eye-opener was. Hij had het ooit wel gehoord of heeft er ook wel mee te maken, maar eigenlijk niks mee gedaan. En dat het weer ging leven voor diegene. En dat je denkt, wauw, weet je.
Iemand zag hoe het leven met God
effecten ook kan zijn. Op elk moment. Je nou in zo'n vuil spel zit of niet. Of dat je een miljoen wil winnen of niet.
Maar dat
je
daar het dan één groot avontuur is.
Ja.
Ja.
Oh ja.
En dus dat avontuur al was begonnen voor dat spel, tijdens het spel en ook na het spel gewoon doorgaat.
Exact. Nou ja, dat avontuur, dat wil ik wel graag.
Ja, toch?
Daar denk ik over na. Van, hoe zou het voor mij zijn als ik mijzelf, wat ik eigenlijk in mijn leven al doe, realiseer ik me. Want als ik zo'n test eens een keer doe van, als ik een bepaald doel wil halen, en dan denk ik, oh ja, maar ik doe al zoveel van de eisen die hier liggen. En denk van, wat kan ik nog meer doen om meer in mijn bestemming als kind van God, als te komen. En ik denk van, ja, misschien moet ik daar helemaal niet zo bij stilstaan. Maar gewoon het meer gaan doen. Ja, zoals hij er al was, zeg maar. Hij was er al helemaal.
Ja. Nou ja, ook weer niet.
Maar ook heeft het voor hem ook wat betekend.
Ja.
Absoluut. Want hij heeft ook dingen ontdekt.
Nou, en dat zei hij ook. Dat,
ja.
Hè, je hebt die filmmomentjes dat ze ook individueel worden gefilmd.
Ja.
En dan zat hij zo te vertellen over wat hij weer had ontdekt en waar hij van genoot. En voor hem was het nog steeds, het is één groot avontuur.
Ja.
Dus alles wat hij deed, deelde hij met God. En dat maakte het ook zo sterk dat hij goed op zichzelf kon zijn, maar ook met anderen, want dan kon hij vertellen over God. En het was zo'n, ik denk een openbaring voor hun ook.
Ja.
Dat het leven zo anders kan zijn.
Maar wat ik misschien wens is zo'n Redemption Island voor mezelf maken. Dat ik ook echt die ruimte heb om inderdaad meer terug te kijken op mijn leven. En dingen werkelijk te evalueren. En te zeggen, wat kan ik echt anders doen? Of wat wil God dat ik anders doe?
Dat eiland waar je even helemaal alleen bent.
Alleen bent en niet die prikkels. Ja.
Nou, dat is denk ik goed. Waar ik aan moest denken is, als je je huis nou op een ander... Ja, wij zijn bezig met een huis.
Ja, ja.
En ik was zo grappig, ik was bezig met... Oh, dan wil ik een thuiswerk, een kantoor hebben, een thuiswerkplek. En toen zat ik afgelopen weekend erover na te denken opnieuw. En toen dacht ik, ja, maar... Hoe mooi zou het zijn als dat, uw woorden nu, onze Redemption Island zal zijn.
Oké. Okay.
Een plek om tot rust te komen.
Ja.
Om met alleen jezelf en met God te zijn. En een plek voor bezinning en reflectie. Een plek voor eigenlijk intimiteit op geestelijk niveau. En dat is veel belangrijker.
Hoe doe je dat nu dan?
Ja, nu vind ik dat lastig.
Oké.
Okay. Ja, ik merk dat ik niet echt een vaste plek heb daarvoor. Of een, dus dat ik dat moet vinden op andere manieren. En dat is heel erg zoeken. Terwijl als je een vaste plek helemaal daarvoor inricht, dan creëert dat ook dat rust, dat eiland.
Precies, en je weet dat daar kan ik naartoe als ik het nodig heb. Ja, wauw. Dat is wel mooi.
Het is ergens, het is misschien een beetje gek, maar het is ergens te vergelijken met dat je persoonlijk in je huis, als je een heel groot huis hebt hoor, een workout, een gym creëert.
Ja.
Hè, dat is waar je je fysiek kan trainen.
Zo kan je ook geestelijk.
Trainen.
Heel mooi.
En dan kan je een ruimte inrichten die daarop gericht is en voor gemaakt is.
Ja.
En kijk, met... Geestelijk trainen wil je eigenlijk elke dag doen. En fysiek trainen wil je waarschijnlijk een beetje om de dag vanwege je spierherstel hebben en zo. Maar daar zijn veel meer gelegenheden voor. Tenminste, je hebt heel veel gyms en omgeving waar je lekker kan sporten.
En je
kan buiten hardlopen inderdaad. Ja. Maar vroeger waren kerken volgens mij 24/7 open.
Ja, dat klopt.
Je kan altijd naar binnen. Ja. Maar tegenwoordig is dat... Niet meer zo. Dat gebouw is... Zondag is een dienst en misschien een tweede of zo. En dat zijn de momenten. En dan is het bijgebouw voor bepaalde evenementen dingen
open. Maar niet
weet
voor
je wel,
gebed
voor het
en aanbidding en dat soort dingen. Ja, dat klopt. Ik heb wel op zaterdagochtend in het bos dat alleen moment met God. En dat vind ik wel sowieso een wekelijks bijzonder moment. Omdat ik dan in de natuur ben. En dan, er gebeurt van alles. Soms luister ik naar gewoon alleen de Bijbel.
Ja.
Soms praat ik met de Heere God. Het heeft verschillende vormen. Of ik ga ergens zitten met mijn gezicht in de zon. Om het te laten verwarmen en te denken van dat de Heer Jezus naast me zit.
Ja.
En dat ik met hem een gesprek heb. Dus dat heeft verschillende contemplatievormen. Ja. Ja.
En ik denk ook met de kerk gaat het ook weer heel vaak over de gemeenschap.
Ja.
Dan is het met anderen zijn.
Precies.
En dan is het lastiger om, vind ik het, lastiger om te kijken naar die zelfreflectie of die bezinning. Of het alleen met je eigen gedachten en in gebed te zijn bijvoorbeeld. Dat is gewoon moeilijker. Dus...
Nou,
het is
een andere vorm om te reflecteren of jezelf te reflecteren. Of met iemand anders, een ander mens, die kan vanuit hem reageren dan met God. Omdat God zo liefdevol is en zoveel rust heeft, merk ik, dat het verdwijnt soms, omdat hij wacht. Dat wat ik zeg, heeft ruimte nodig. En bij een ander mens is vaak een reactie eerst al, weet je, vanuit diegene vandaan. En nou, ik zie het zo, of die vraagt van, wat heb je dan precies nodig? En God vraagt niet eens, wat heb je nodig, maar wil het even laten rusten. Want God overziet veel grotere tijden en veel meer mogelijkheden, denk ik, dan ik zie op dat moment. Ik heb soms het gevoel dat er in die volkomen stilte een gedachte gewoon een gedachte mag zijn. Een vraag gewoon een vraag mag zijn, zonder direct een reactie van de Heere God. Dat brengt bij mij wat een rust. Ik denk ook, oké, ik mag ook tegen de Heer Jezus spreken. Hij spreekt soms terug in de week. Of dat ik denk, oh, daar had ik een vraag over zaterdag. En nu komt het naar me toe. Weet je wel, dat het door de Bijbel of door een lied opeens meer licht krijgt. Ik denk van, oh ja, het antwoord is ingewikkelder dan alleen maar een antwoord.
Ja.
Ja.
Ik denk dat, kijk, één keer in de week is sowieso mooi om te hebben.
Ja.
Maar hoe, ja, ik verlang ernaar om dat elke dag te hebben.
Ja, dat is mooi.
Om dat kan. Elke dag op die manier te kunnen beginnen.
Ja.
Of te kunnen eindigen. Of in ieder geval een vast moment in de dag te hebben.
Maar het hoeft niet lang te zijn.
Nee, maar het is mooi als je zo'n fysieke plek ook echt hebt.
Ja. Ja, dat zou mooi zijn.
Ja.
Dat de kinderen weten, oh, papa is met zijn papa. Ja. Weet je wel? Dat. Ja,
met
toch?
Met onze papa.
Ja, met onze papa. Dat is wel heel mooi. Dat vind ik een hele... Ja, als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen, gun ik je van harte.
Hmm.
Ja.
Ja. Bedankt voor het luisteren allemaal. Tot de volgende keer.